Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons samen gaan zingen uit Psalm 123, het eerste vers, wat onze kinderen van de zondagsschool hebben geleerd. Wij gaan dat zingen en zing met je hart. En wij zullen luisteren, jongelui, hoe jullie dat vers wat je geleerd hebt voor de zondagsschool vandaag zal zingen. Zing het maar tot ere van de Heere. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid gelijk een knecht. Ziet op de hand zijns Heere om nooddruft te begeren. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 123. Vindt de schriftlezing, gemeente, voor dit middaguur allereerst in Lucas 4, de eerste 13 verzen, en vervolgens Psalm 91 vanaf vers 9 tot en met het einde daarvan. Nog vooraf doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En wel met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen wij uit Psalm 119, vers 67, maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij iets van uw baan mag keren. En wat daar verder volgt in het 67ste vers van Psalm 119. En in ieder van u spreken met mij in zijn en in haar hart aldus. Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heer Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is na de schriften en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonde. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. De eerste schriftlezing vindt u dus in Lucas 4, de eerste 13 verzen. En de tweede psalm 91 vanaf vers 9 tot en met 16. Nog allereerst Lucas 4, de eerste 13 verzen. En daar luidt het heilige en onfeilbare woord des Heren als volgt. En Jezus, vol des heiligen geestes, keerde wederom van de Jordaan en werd door de geest geleid in de woestijn. En werd 40 dagen verzocht van de duivel en at gans niet in die dagen. En als dezelfde geëindigd waren, zo hongerde hem ten laatste. En de duivel zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zeg tot deze steen dat hij brood worde. En Jezus antwoordde hem zeggende, er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. En als hem de duivel geleid had op een hoge berg, toonde hij hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik thuis. En de duivel zeide tot hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid derzelfde koninkrijken geven, want zij is mij overgegeven. En ik geef ze, wie ik ook wil. Indien gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles uwe zijn. En Jezus antwoordende zeide tot hem, ga weg van mij, Satan, want er is geschreven, gij zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij leidde hem naar Jeruzalem en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem, indien gij de Zoon Gods zijt, werp u zelf van hier nederwaarts. Want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, dat zij u bewaren zullen. En dat zij u op de handen nemen zullen, opdat gij uw voet niet de enige tijd aan een steen stoot. En Jezus antwoordende zeide tot hem, er is gezegd, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. En als de duivel alle verzoeking voleindigd had, week hij van hem voor een tijd. Tot zover de eerste lezing, de tweede uit Psalm 91, vanaf vers 9 tot het einde. Want gij, Heere, zijt mijn toevlucht, de Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw vertrek. U zal geen kwaad wedervaren en geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult gij treden. Gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Dewijl hij mij zeer bemint, spreekt God, zo zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen en ik zal hem mijn heil doen zien. Tot zover de lezingen uit de Heilige Schrift. Laat ons nu samen het aangezicht des Heren gaan zoeken om hem te gaan bidden om de leiding van zijn Heilige Geest. Gedenken wij vanmiddag in onze voorbeden mevrouw van Vuren, Binnendams 90, te Hardingsveld, Giessendam, die vanmorgen vanwege een alvleesklierontsteking werd opgenomen in het ziekenhuis. Laat ons bidden en voorbeden gaan doen. Heere, u geeft het ook aan de middag van deze, uw heilige dag, de eerste dag van de nieuw begonnen week, de opstandingsdag van uw geliefde Zoon uit de doden, alweer de eerste zondag in de tweede maand van het nog maar pas begonnen jaar 2024. Wat een wonder, heren, en maak het voor jongeren en ouderen, kleine en grote, een wonder in ons ogen dat we vanmorgen, maar ook vanmiddag genodigd werden van uwentwege om op te gaan naar uw huis, om te gaan horen wat u ook vanmiddag door middel van de verkondiging van uw woord hebt te zeggen. O, gedenk hen die door ziekte, door ouderdom en andere omstandigheden, wellicht dat men oppast op kleinen of op ouderen, op zieken, of dat men mag arbeiden in de dienst der barmhartigheid. Heere, betoon dat u meer hebt dan één zegen. Gedenk en ondersteun ook die met ons verbonden zijn. Want u bent toch waarlijk aan tijd nog plaats gebonden, maar verleen ons genadiglijk uw Heilige Geest, van wie wij op een ontroerende wijze met die al oude, maar niet meer verouderde belijdenis van Nicea beleden hebben, zo teer en zo diep en zo warm. De Heilige Geest die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon God is en God blijft, die Heere is en die levend maakt. O, maak ons als geestelijk doden door uw woord en geest levend. Het is toch uw belofte, Heer, u sprak het zelf, Heer Jezus, met een dubbele eedswering. Voorwaar, voorwaar, amen, amen, zeg ik u. De ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En wie die stem gehoord heeft, die zal leven. Die maakt uw leven levend. En die roept u onwederstandelijk uit de dood tot het leven met u, die gekomen zijt om uw leven te geven op het vloekhout des kruises tot een rantsoen, een losprijs voor velen. En als u dat gedaan hebt, heren, dan hebben uw kinderen nodig, zij die wederom geboren zijn tot een levende hoop door het geloof in een gekruisigde en in een opgestane zaligmaker. Dan hebben ze nodig dat u ze leert aandoen, de volle wapenrusting Gods. Om in de goede strijd des geloofs te kunnen strijden, niet in eigen kracht, maar in uw naam en in uw kracht. Wat hebben ze nodig om die gehele wapenrusting aan te doen en om die te leren gebruiken? Of als we denken aan Bunyan, het beeld krijgen we voor onze ogen. Ontroerend, aangrijpend, vertroostend, maar ook, dan begint die geestelijke strijd. Oh, dan gaat hij weer rechts van de weg en dan weer links. En dan valt hij weer in slaap. Oh, als u, o vorst Immanuel, er niet bij blijft, dan zou de vorst der duisternis, naar de mens gesproken, toch nog uw kinderen kunnen verleiden en verlokken tot in het eeuwige verderf. Het zal er niet gelukken, want gij hebt, o vorst Immanuel, zijn kop vermorzeld op het vloekhout des kruises. U bent waarlijk 33 jaar lang, in het bijzonder op het einde van uw leven, in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest, doch zonder zonde. En daarom kunt u als die medelijdende hoge priester, als geen ander, medelijden hebben. Dat hebt u ook. Met al de zwakheid en ellendigheid van uw armlastige. O, want u hebt gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen gij geleden hebt. Zo kunt u de uwen tegemoet komen. Heere, verlos ons dan van de boze. En als we denken aan Luther, en het is verschillend bij al uw kinderen, daar bent u vrij in, maar al uw kinderen krijgen toch in meer of mindere mate levenslang ook te maken met de listige omleidingen van de vorst der duisternis. Paulus die gaat ons daarin voor. Zijn listen zijn ons niet onbekend. En hij wordt levensgevaarlijk als hij gaat preken en met teksten gaat strooien. Als we dan geen goede kennis van uw woord hebben, pakt hij ons achter elkaar in. En aan de ene kant, ziend op onszelf, moeten we huiveren en zeer bevreesd zijn. Want uw woord zegt, indien mogelijk, zou hij ook nog de uitverkorenen, de ware gelovigen, verleiden. Maar u laat het niet zo ver komen. Ze liggen vast in het welbehagen Gods. Vast in het borgwerk van Christus. Vast in uw voorbidding. Vast in uw doorboorde middelaarshanden. O lieve koning, barmhartige hoge priester, grote profeet, u hebt het gesproken. En niemand zal ze uit mijn handen rukken. O wat dat betreft liggen ze zo vast. Zo vast. Hoezeer er ook aan hen geschud en geslingerd wordt. Als het vanmiddag daarover gaat, wilt u de schriften openen voor ons hart voor uw woord. Mag er een woord bij zijn voor de kinderen, jonge kinderen van de zondagsschool, onze pubers, onze ouderen. U weet waar wij geestelijk gelegerd zijn, welk onderwijs we nodig hebben. Heere, schenk grote gedachten van u op de kansel, eronder en kleine van onszelf. En gedenk ook haar, mevrouw van Vuren, die vanmorgen vanwege een alvleesklierontsteking moest worden opgenomen. Het is niet ongevaarlijk, zeker bij de alvleesklier niet. Gedenk ze, wij kennen haar niet. U kent haar wel, lichamelijk, wat ze meegemaakt heeft tot nu toe en op deze ogenblikken. Wees gij haar raadsman en haar geneesmeester. Mag zij het in de middellijke weg alleen van u de grote heelmeester verwachten? Wilt u de aardse doktoren zegenen in diagnose, in medicijnen, wat ze ook aanreiken om die ontsteking eronder te brengen? Heren, dek ze onder de schaduw van uw hand en mag ze zo ootmoedig schuilen met al haar schuld en ziekten en krankheden. Wat zou het groot zijn, en toch niet te groot voor u, Heere, als de troost zou mogen zijn die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest en die uw leven verlost van het verderf. Gedenk ons land, ons volk, ons vorstenhuis, onze kerk en de andere kerken. We zijn met z'n allen ver van onze plaats. Breng ons allen terug tot uw heilige wet en tot uw heilige evangelie. Dat er eer in onze landen woonde. Zegen al het werk, arbeid van zending en evangelisatie in ons eigen land tot aan het uiterste der aarde. Mogen we ootmoedig bidden vanuit uw woord en in de lijn van onze vaderen, voor de waarachtige bekering en het geloof van uw oude bondsvolk Israël. U zult ze terugbrengen. Er staan nog beloften open die u bezig bent te vervullen. Dat doet u op een gans bovennatuurlijke, wonderlijke wijze tot zegen van Israël als u het deksel wegneemt en zijn oog des geloofs schenkt op de Messias, de leidende knecht des Heren, die doorlijden tot heerlijkheid gegaan is en die gereed staat om beter te komen. Dat zal ook tot heil zijn voor de Palestijnen, voor alle volkeren der wereld. O Heren, verstoor dan allerwegen het rijk van de vorst der duisternis en doe uw koninkrijk komen. Verheerlijk uw naam. We smeken het u niet om iets van ons, want dan moet uw voorganger en kerkganger voorbij gaan. Maar zie ons aan in de volkomen gehoorzaamheid, gerechtigheid en heiligheid van uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij gaan samen zingen, gemeente, ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 91, de versen 5 en 6. U krijgt ondertussen gelegenheid om uw gave te geven. De eerste collecte is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede is bestemd voor de kerkvoogdij. En de derde voor de hersteld hervormde jongerenorganisatie. Thuis kunt u de gaven ook digitaal overmaken. Alle collecten worden zeer hartelijk in die milddadigheid aanbevolen. De Heer zegenen u en uw gaven. En wij gaan zingen op Psalm 91, het vijfde vers. Ik steun op God mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen. Die God vertrouw, dien deert geen kwaad. Uw tent zal veilig wezen. En ook het zesde. Zij zullen u Gods gunstgenoot naar het hoogste welbehagen. Opdat gij aan geen steen u stoot op hun handen dragen. En wat daar verder volgt in de verse 5 en 6 van Psalm 91. U vindt de tekstgemeente voor de prediking van het woord voor dit middaguur in de eerste schriftlezing Lucas 4, de verzen 9 tot en met 12. Lucas 4, de verzen 9 tot en met 12, waar Gods woord en onze tekst voor dit middaguur als volgt luidt: en hij, dat is de duivel, leidde hem naar Jeruzalem en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem: indien gij de Zoon Gods zijt, werp u zelf van hier nederwaarts. Want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal dat zij u bewaren zullen en dat zij u op de handen nemen zullen, opdat gij uw voet niet de enige tijd aan een steen stoot. En Jezus antwoordende zeide tot hem: er is gezegd, gij zult den Heere uw God niet verzoeken. Tot zover de lezing van onze tekst. En wij schrijven boven de prediking de verzoeking van de Heere Jezus te Jeruzalem. En we willen gaan letten op een drietal aspecten daarvan. In de eerste plaats staan we stil bij geleid naar Jeruzalem. Onze tweede gedachte is verzocht in Jeruzalem. En onze derde of laatste gedachte is dan staande gebleven in Jeruzalem. De verzoeking van de Heere Jezus te Jeruzalem. Wij staan achtereenvolgens stil bij ten eerste geleid naar Jeruzalem, verzocht in Jeruzalem en staande gebleven in Jeruzalem. Gemeente, u weet niet waar, toen de Heere Jezus 30 jaar oud was, werd hij door Johannes de Doper gedoopt in de Jordaan. En bij zijn doop werd hij door de Heilige Geest gezalfd tot profeet, priester en koning. Precies. Dat is zijn ambtelijke bekwaammaking, zijn toerusting. Want nu vanaf zijn 30ste jaar tot zijn 33ste begint zijn ambtelijke openbare optreden onder het volk. Kort daarna werd hij door de Heilige Geest geleid naar de eenzaamheid van de woestijn, om daar zijn eerste openbare strijd met de duivel te beginnen. Marcus schrijft: en terstond dreef hem de geest uit in de woestijn. U vraagt zich af, waarom? Waarom? Nou, omdat het in zijn middelaarswerk in de eerste plaats gaat dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Het professor Wissen zegt zeer terecht: de ambtelijke Christus is georiënteerd naar de Vader in de sferen van het recht. Het gaat om de eer en verheerlijking van Gods naam, per onlosmakelijk mee verbonden de zaligheid van zondaren. Maar daar zit ook aan vast dat hij gekomen en gezonden is om de werken van de duivel te verbreken. Let op die schone eetheid. Want de eerste Adam was immers in het paradijs niet waar bezweken door de eerste en de beste verzoeking van de duivel. En wij allen zijn in de eerste Adam ons verbondshoofd van God afgevallen, onszelf en de duivel toegevallen. En kijk eens, dan komt nu de tweede Adam, de laatste Adam, de borg en middelaar, om zich vrijwillig, plaatsbekledend, aan diezelfde verzoeking van die eerste Adam te onderwerpen. Hij werd geleid door de geest in de woestijn. Hoort u dat? Hij zoekt de verzoeking zelf niet op, oh nee. Maar hij laat zich vrijwillig leiden in de woestijn. En hoe begint dat machtige Lucas 4? En Jezus, daar komt hij uit, ook vanmiddag in de bediening der verzoening. En Jezus, vol des Heiligen Geestes, keerde wederom van de Jordaan en werd door de geest geleid in de woestijn en werd 40 dagen verzocht van de duivel. Dat is wat.
geen 4, maar 40 dagen lang zonder tussenpauze heeft deze duivelse verzoeking geduurd. Dan kunnen wij ons niet voorstellen wat dat voor hem geweest is. Maar daarom moest hij ook waarachtig God zijn, om zijn ware menselijke natuur hierin te ondersteunen. En met eerbied gesproken, gemeente, als dat niet zo zou zijn, dan zou hij onder die felle verzoekingen van de duivel terstond bezweken zijn. Als mens werd hij verzocht. Ik las ergens bij de voorbereiding op deze prediking een schone gedachte. God heeft 1 kind zonder zonde. Wie is dat, jongens en meisjes? De Heer Jezus Christus, zijn enige geboren zoon. Maar de Heere God heeft niet 1 kind zonder verzoekingen. En ook hier gaat Christus de zijnen voor en trekt hij de zijnen als het ware achter zich aan. De zijnen die hij van eeuwigheid uit de handen van zijn vader gekregen heeft. Voor wie hij borg geworden is. Boer zou zeggen, die zitten aan hem vast. Die liggen in zijn hart. Die heeft hij meegenomen van boven naar beneden. Die draagt hij van kribbe naar kruis. Hij is het hoofd van het lichaam, het geestelijke lichaam. Allen die in hem leren geloven tot zaligheid. Wel nu dan, onze tekst is de derde verzoeking. De derde. Als u thuis rustig doorleest in Matthäus 4, u vergelijkt het maar netjes, in Matthäus 4 is dit de tweede verzoeking, maar bij Lucas is het de derde. En zo zijn we aangekomen bij onze eerste gedachte, geleid naar Jeruzalem. En hij, dat is de duivel, leidde hem naar Jeruzalem en stelde hem op de tinnen van de tempel. Wat is dat? De tinnen van de tempel. Zouden onze kleine kinderen van de zondenschool weten wat ermee bedoeld? De tinnen van de tempel. Dat is een beetje een oud-Hollands woord. Denk aan een kasteel, die bovenste rand. De tinnen of de rand van de tempel. Je kunt denken aan een van de zijgebouwen van de tempel. Aan de zuilengang van Herodes, die om goedwil te kweken veel voor de Joden gedaan heeft. Of aan de zuilengang van koning Salomo. Dus hoog op de rand, op de tinnen, een soort kapiteel, wat je bij een kasteel ook hebt. Beiden zagen ze neer in een hele diepe afgrond. Zie je het voor je? Aangrijpend. Zeg, vindt u het nou niet opmerkelijk dat het hier staat en de duivel leidde hem? Kan dat? Dominee, de Heer Jezus werd toch door de Geest, de Heilige Geest, geleid? Dat is waar. Maar kan de duivel hem dan ook leiden waarheen hij maar wil? Goeie gedachte, u luistert goed. Gregorius, een bekende prediker uit de 4e eeuw, die zegt ergens, laat het u niet te zeer verbazen dat hij geleid werd door de duivel, als u weet dat hij later, 3 jaar later, door de dienaren van de duivel aan het kruis genageld is. En bovendien laat Jezus zichzelf hier leiden, omdat hij weet dit van Gods wegen te moeten doen. Alzo is geweest het welbehagen Gods. De weg van zijn vader, de weg naar het kruis, voert hem ook, gemeente, door het dal, het donkere dal van duivelse verzoekingen. En daarom, voelt u, laat hij zich door de duivel leiden. Maar dan zien wij vanmiddag ook hier iets van de macht van Satan, hè? U hebt gelijk, weliswaar kan hij zich geen millimeter verder bewegen dan God hem toelaat, maar toch, wat een macht heeft hij, hè? Onderschat hem alsjeblieft niet, zou ik niet doen, dan mogen we gerust op een gezonde wijze als jongeren en ouderen heilig bang voor zijn. Die mensenmoordenaar van den beginnen. Straks volgt nog een ander aspect, dat is nog gevaarlijker. En ons voortdurend gebed mag wel zijn, Heere, verlos ons van de boze. Wat is de duivel toch listig? Hij weet, deze plaats in Jeruzalem is uitermate geschikt voor de verzoeking waarmee ik tot hem kom. En de Heer Jezus moet volgens hem niet maar eens op een bijzondere wijze laten zien dat hij de Zoon van God is. Wel nu, waar kan dat beter dan in Jeruzalem? In het huis van zijn vader. Ik trek deze lijn. De meest geschikte invalspoort in ons hart kan, gemeente, ook te maken hebben met de plaats waar wij ons bevinden. Laten wij dan al die plaatsen als jongeren en ouderen vermijden, waar wij met een gedoopt voorhoofd de Heere niet kunnen ontmoeten. Waar we niks te zoeken hebben, waar we niks te maken hebben. En laten we heel goed beseffen dat u, jij en ik een almachtige bewaring van de Heere God nodig hebben, waar wij ons ook bevinden. Ook de tempel. Het huis van God is echt geen vrijstad tegen de verzoekingen van de duivel. Hij leidt zelfs de Heer Jezus naar het huis van God, de tempel in Jeruzalem. Wie zou dat nou verwachten? Daarom, er wordt regelmatig om gebeden door de ouderling van dienst, deze keer niet, maar dat geeft niet, dat hoeft ook niet elke keer, of door uw eigen dienaar, of door anderen. Heren, zou u ook vanmiddag, vanmorgen, de duivel, die trouwe kerkganger, die nooit versterkt laat gaan, die ook nooit slaapt, die hyperactief is, zou u hem aan banden willen leggen, heren, aan de ketting willen leggen, dat hij geen kwaad kan doen, dat u voorspoedig zou kunnen rijden op het woord van uw waarheid. Heren, scheld hem uit ons midden en verheerlijk uw naam. Dat is echt geen overbodig gebed. Ik weet, het hoeft geen cliché te worden. Niet, maar het is wel een realiteit. We worden vanmiddag nog eens een keer extra op gewezen. De duivel is er altijd als de kippen bij, onder de bediening van het woord. Onder de kansel, maar ook op de kansel. U moest dus weten. U zegt, dominee, maar waarom laat de vader nou toe dat zijn zoon zo wordt geleid en verzocht door de duivel? Wel, de Zoon van God laat zich stellen op de hoogte van de tempel om mensen die oneindig diep zijn gevallen te kunnen oprichten. En daar halen u, jij en ik onszelf echt niet uit op, uit die diepte. Tussen haakjes, mag ik u dat nou eens pastoraal in liefde afvragen? Hebt u dat nou al geleerd door het ontdekkende licht en werk van de Heilige Geest? En kent u iets van dat roepen uit de diepten tot de Heere? O Heere, verlos mij van de banden waarin de boze mij beknelt. Iemand zegt, hoe kan ik er ooit uit opgehaald worden? Ik heb al wat afgemarteld in mijn leven. En hoe harder ik gewerkt heb om eruit te komen, des te schrijnender gaan die banden door mijn ziel heen. Hoe kan ik er ooit uit opgehaald worden? Luister, wanhoop niet aan de Heere. Zou ik het niet doen? Dat is grote zonde. Maar wel heilzaam wanhoop aan jezelf. Om het van hem te verwachten. Hoe? Alleen door te zien op hem. Die daar staat op de tinnen van de tempel. En die vanmiddag in de bediening der verzoening recht voor u staat. Een ouderling van dienst, die bad dat. Terecht, die staat voor ons in het gewaad van zijn woord. En die kijkt met vriendelijke, ontfermende ogen naar de gemeente, naar jongeren en ouderen om. En je hoort hem spreken, zie op mij. Wat voor u totaal onmogelijk geworden is en onmogelijk is, is mogelijk bij mij. Zie op mij. En zo komen we aan bij onze tweede gedachte, verzocht in Jeruzalem. De duivel zegt tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf van hier nederwaarts. Want er is geschreven,
dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u bewaren zullen. Gemeente, wij horen hier dezelfde listige verzoeking als in vers 3. We gaan dat even rustig ontvouwen. Dat is ook een belangrijk element in de prediking, dat het woord toch hebt zo grondig mogelijk uitgelegd wordt, aan uw hart gelegd wordt. U mag rustig meekijken. In vers 3 hebben we al gelezen, dan zegt de duivel: indien gij Gods zoon zijt, zeg tot deze steen dat hij brood worden. He? Dat indien, daar een streep onder. Dat indien, dat kleine woordje, dat vestigt de aandacht op een tegenstelling. Dat indien van de duivel moet en wil twijfel verwekken, verwarring, wanhoop. En reken er maar op, gemeente, dat de duivel met zijn grote lange neus er bovenop heeft gestaan toen de stem van de Vader nog maar kort geleden klonk daar bij de Jordaan. Gij zijt mijn zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Dat heeft hij gehoord en in zijn oren geknoopt. Ook tot Eva, niet waar, jongens en meisjes van de zondeschool, van de basisschool, dat weten jullie. Ook tot Eva in het paradijs, hè, kwam de duivel eigenlijk met diezelfde twijfelzaaiende vraag. Dan komt hij op zijn kousenvoeten. Is het ook dat God gezegd heeft: gijlieden zult niet eten van alle vrucht van deze, van alle boom van deze hof? Je weet hoe het afgelopen is. En straks zult u horen, hij wijkt voor een tijd, maar hij geeft het zomaar niet op. Later horen we hem aan de voet van het kruis en heeft hij heel de helle macht opgetrommeld. Dan is het nu of nooit. En worden die vurige pijlen op het hart van die gezegende hoge priester afgeschoten, onderschat het niet, massaal. Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf en kom af van het kruis en wij zullen in u geloven. Dat is wat geweest voor de Heer Jezus. Als waarachtig mens, om staande te blijven in de gehoorzaamheid van de wil van zijn Vader. Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Voelt u het? De duivel wil hier en straks de Heer Jezus afhouden van zijn weg naar het kruis. O, als hij het gedaan zou hebben. Hier, wat zou hij geëerd worden als hij van de tinnen van die bovenste rand van de tempel zou zijn afgesprongen. Hè? Het hele volk der Joden, fariseeën en schriftgeleerden hebben inbegrepen, zullen hem vereren, bejubelen. En het kruis dan niet meer nodig. Leven zal hij, koning zijn met macht en majesteit, zoals David en Salomo, de Romeinen het land uit, een politieke horizontale vrede, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Gaan zal hij, van heerlijkheid tot heerlijkheid. U zegt, dominee, hou op. Ik beef tot in het diepst van mijn ziel, ik huiver. Wie? Ja, wie zal het dan? Zijn bloed gaan storten om al mijn schuld en zonde en onreinigheid te vergeven, te wassen en te reinigen. Wie zal mij dan verlossen van de heerschappij, van de macht van duivel, dood, hel en graf? Is dat voor u ook realiteit? Indien gij de Zoon God zijt. En nogmaals, dat is nu het eigenlijke werk van de duivel. Altijd maar weer opnieuw twijfel zaaien, de Heere en zijn woord maar weer verdacht maken. En dan moet u eens zien, gemeente, hoe hondsbrutaal de Satan wordt. Want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, dat zij u bewaren zullen. En dat zij u op de handen nemen zullen, opdat gij uw voet niet de enige tijd aan een steen stoot. Dat is wat. Voor het eerst, gemeente, in deze verzoekingen gebruikt de duivel een machtig wapen, namelijk het woord van God. Tot nu toe was hij tot tweemaal door dit machtige woord, dit zwaard van de Heilige Geest, verslagen. Kijk maar, bij de eerste verzoeking lezen wij in vers 4, en Jezus antwoordde hem zeggende: er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods.
En bij de tweede verzoeking lezen wij in vers 8. En Jezus antwoordde en zei tot hem: ga weg van mij, Satan. Want er is geschreven: gij zult de Heer uw God aanbidden. En hem alleen dienen. Voelt u het? Ziet u het? Dus wat doet Satan nu? Ja, zeg het eens. Hij grijpt naar datzelfde woord. Hij kent dat woord, dat zwaard ook. Hij denkt: u grijpt naar het woord. Maar dat kan ik ook. Wat denkt u wel? Dat ik dat woord niet ken. Nou en of? Door en door. U voelt, gemeente, de spanning oprijzen tussen de tweede Adam, de Heer Jezus Christus, en de duivel. Dat gaat hier naar een hoogtepunt, naar een climax. En ik durf wel te zeggen dat we ook hier te maken hebben met een twistgeding op hoog niveau. Meditatief mag je ook denken aan Job, die door de duivel verzocht werd. Het geding tussen de Heere God en de Satan in het boek Job, met als inzet de oprechtheid van Job. Gelijk iets voor de mannenvereniging. De Heere beproeft zijn kinderen, opdat ze als goud zullen uitkomen met een positief resultaat. En de duivel verzoekt mensen om ze in de wanhoop te jagen, om ze naar de hel te slepen. En nou staat de Heer er toch boven. Ook boven die verzoekingen. Kijk maar naar het boek Job. Je ziet het als het ware ook hier, gemeente, gebeuren. En met eerbied gesproken houden we als het ware in deze fase van de prediking onze adem als het ware even in. Wie zal als overwinnaar uit deze geweldige geestelijke strijd tevoorschijn komen? De Heer Jezus, de Zoon van God, of de duivel, de mensenmoordenaar van den beginne? Beiden grijpen naar het woord van God. Maar met heel verschillende bedoelingen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Ja, haaks op elkaar. Dat is wat. De duivel is een knap theoloog, hè? Op een bepaalde manier. Hij kent de schrift op zijn duimpje. Moet hij toch eens horen welke tekst hij aanhaalt. Psalm 91, 11 en 12. Want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, dat ze u bewaren zullen, dat ze u op de handen nemen zullen, opdat gij uw voet niet de enige tijd aan een steen stoot. Hij citeert daar de verzen 11 en 12 uit Psalm 91. En gemeente, wat daar gezegd wordt van de rechtvaardige, de vrome, dat past de duivel hier direct toe op Christus zelf. Ik zou zo willen duiden wat hij bedoelt. Kijk, als de Heere, zo zegt hij, bewaren zal, ja, die hem bemint, die hem lief heeft, die hem dient, die hem vreest. Nee, maar dan zal hij toch zeker u bewaren, indien gij de Zoon van God zijt. Wij zien hier, gemeente, dat de duivel precies de Heere Jezus nadoet. Naaapt. U leest ook Luther, moet je ook blijven doen, ook anderen. Luther die kan de dingen lekker ongezouten zeggen, zo recht voor zijn raap. Luther zegt ergens van een duivel, waar hij zijn leven lang mee te borstelen had. Hij zegt: de duivel is de aap van God. Snappen de kinderen dat? De duivel is de aap van God. Hij doet de Heere God na. Hij is een naaper van de Heere God. Dat zie je ook hier heel duidelijk. Want, zo zegt de duivel, er is geschreven. Want, hè, dat woordje geeft een sterke reden aan. Christus behoort het te doen. Want volgens de duivelgemeente is dat rijke woord uit Psalm 91, die machtige belofte, speciaal voor hem geschreven. En dat woord gaat nu in vervulling, nu de Heer Jezus op het punt staat om van de hoogte van de tempel naar beneden te springen. De duivel die zegt als het ware tegen de Heer Jezus: dit is de juiste exegese, de juiste uitleg van die teksten uit Psalm 91. Uw hemelse Vader, nota bene, schrijft dat in zijn woord speciaal voor u. Nou, dat moet u dus nu doen. En zo niet, dan bent u ongehoorzaam aan het woord van uw Vader. Dat is toch wat? Daar wordt toch koud van? Ik ben bijna geneigd om te zeggen, de duivel is hier bijna een reformatorisch theoloog. Die de psalmen christocentrisch, christologisch uitlegt. Hij zegt als het ware tegen Christus, u bent de Zoon van God. Uw Vader bewaart u steeds in zijn liefde en trouw. Wel nu dan, hier hebt u de teksten die u zelfs uitnodigen. Ja, die u bevelen, aansporen, opwekken om er de proef op te nemen. Toe, springt u maar. Ja, springt u maar. U hoeft niet bang te zijn. Springt u maar van boven naar beneden. Dan zult u het zien en ervaren. Dat ook deze machtige woorden uit Psalm 91 alle aanneming waardig zijn. Zou het waar zijn? Ja, in zekere zin wel, maar op deze wijze niet. En dan hoop ik dat u en jij iets ontdekt hebt. Ik heb bewust die paar versen ook gelezen. Uit Psalm 91, hebt u tijdens de schriftlezing iets ontdekt? We lazen eerst Lucas 4 en toen Psalm 91. Hebt u het verschil niet gezien? Citeert hij letterlijk Psalm 91? Of laat de smeerlap daar heel bewust iets weg? Is het u opgevallen? Of niet? Ik beschuldig u niet hoor. Ik moet ook wel langer om weer zeggen. Ach, als je er niet bijgebracht wordt. Je leest zo vaak over dingen heen. Of je nou jong bent of oud, dat maakt niet uit. Maar dan zeg ik, toch, wat lezen we vaak, ook al proberen we met aandacht en eerbied te lezen, hè? Dan lezen we nog, tenminste ik wel, vaak over de dingen heen. Dan zeg ik, hoe is het mogelijk dat ik nou wel zo oud geworden ben, dat mij nou nooit is opgevallen? Welke woorden laat de duivel bewust leg? Die laatste woorden uit vers 11, in al uw wegen. Kijk het maar rustig na, hier of thuis. In Psalm 91, gemeente, daar staat, want hij zal zijn engelen van u bevelen dat ze u bewaren in al uw wegen. Kijk, en daar zit nu net het dodelijke duivelse venijn. Het venijn zit in de detail, in de staart. Want gemeente, deze heerlijke rijke belofte van Psalm 91 van de bewaring van de gelovigen door de Heere en zijn engelen, dat geldt niet voor hen die zich moedwillig expres in gevaar begeven. Deze heerlijke belofte geldt alleen voor hen die door de Heere zelf in gevaarlijke en moeilijke wegen van beproeving worden geleid. In al uw wegen. Wat zijn dat voor wegen? Gods wegen. De rechte wegen des Heren. De wegen van zijn woord. Concreet voor onze jonge kinderen. Ja, voor heel de gemeente natuurlijk. Maar ook voor de jongeren. Ik heb een paar mooie voorbeelden voor jullie gevonden. In dit verband kunnen we concreet denken aan de drie vrienden van Daniel. Je kent ze. Sadrach, Mesach en Abednego. Heel kort en cryptisch, want de tijd gaat door. Ze moesten buigen voor dat beeld, hè, dat gouden beeld. Deden ze dat? Nee. We respecteren uw koning, we doen ons best. Maar wij vrezen de Heer, wij buigen niet, dat doen wij niet met ons hart, voor een afgod. Alleen voor de Heer. Nog één keer gewaarschuwd, die oven 7 maal heter stoken, en dan word je opgepakt, krijg je nog één kans, dan ga je wel die vurige oven in. En dan ben ik wel zo geraakt in mijn jeugd die woorden van die jongens. Koning, die God die wij dienen en eren, die is machtig om ons te van verlossen.
Maar zo niet, ze eindigen in de vrije macht Gods door genade. Zo niet, als wij omkomen in die vurige oven, dan blijft hij nog onze God. Maar we buigen niet voor dat afgodsbeeld. En ze worden ze opgepakt, hè? Ja, en het heeft me ook wel eens gevraagd, jullie ook vrienden. Die mannen die die drie vrienden oppakken, die oven is zo heet, die bezwijken, die sterven al. En die drie vrienden, sterven die ook? Nee. Wie loopt daar nog meer in die oven? De koning kijkt zijn ogen uit van verbazing. Een vierde man. Wie is dat? De Heer Jezus, de Zoon des Mensen. Die is bij hen. Die bewaart ze. Als ze uit de oven komen, geen schroeiluchtje, geen brandluchtje. Tussen haakjes, dat geldt uiteraard niet voor al Gods kinderen. En je weet dat vele christenen voor de leeuwen werden geworpen en opgegeten en verbrand. Is Gods vrijmacht, hè? Maar in dit geval, nou ja, ook kijk naar Daniel zelf. Precies hetzelfde, die net zijn vrienden, die vreesde ook de Heer ootmoedig. Er was niks op aan te merken in heel zijn handel en wandel. Het geeft jaloersheid, vijandschap, dat kunnen ze niet hebben. En dan, ja, het verzoek. Koning Darius, ach, die man die trapt erin. En die teken zit er dan vast. Ja, dan moet Daniel de leeuwenkuil in. Oh, hij kan niet slapen. En komt Daniel in de leeuwenkuil. En eten ze hem dan op? Nee, waarom niet, jongens en meisjes? Waarom doen die leeuwen, die grote poezen, Daniel geen kwaad? Als die neergelaten wordt in die leeuwenkuil. Jullie kennen de geschiedenis. De almachtige God, de Heere die zo getrouw is, al sterk, die heeft zijn engel gezonden. En die heeft de muil van die leeuwen toegesloten, zodat zij hem niets kwaads hadden gedaan. Heel kort, Darius kan niet slapen. 'S morgens, o Daniel, leeft gij nog? Is die God die jij dient bij mij? O koning, ik heb niks kwaads tegen u gedaan. Wordt hij eruit gehaald? Dan draait hij het om, worden al die boze mannen met al de hunnen. Dat is zo aangrijpend. Die worden in die leeuwenkuil gelaten. En dan staat er, eer dat ze de grond raakten, heersten de leeuwen over hen. En laten we verder maar niet gaan om dat te gaan verwoorden. Aangrijpend. Ontzagwekkend aangrijpend. Hier zien wij de duivel in zijn ware gedaante, een leugenaar en mensenmoordenaar van den beginnen. Altijd zeiden we al, is hij erop uit Gods woord verdacht te maken. En om de halve waarheid te zeggen, en daarom is hij een hele leugenaar. En gemeente, er ligt zoveel onderwijs in, ik moet me gaan beperken, maar daar moeten wij heel goed op letten als de duivel gaat preken. Als die met bijbelteksten gaat strooien. Want hij kent de schrift oneindig veel beter dan iemand van ons. Hij heeft 6000 jaar ervaring. Ook met mensen in hun zwakke plekken. Hij kent ook ons veel beter dan we onszelf kennen. Oh, hij weet precies hoe hij mij, u en jou moet aanpakken. Moet gek maken, begeisteren, inpakken en afvoeren en wegslepen. Mag ik dat eens proberen met een aantal korte schetsen pastoraal aan uw hart te leggen. Dan kunt u het zelf uitbreiden met vele andere voorbeelden. En ik hoop uit de aarde liefde, we kennen elkaar langer dan vandaag, dat er op een bepaalde wijze zulke jongeren en ouderen zijn. Niet dat daar de grond in ligt, maar langs die weg werkt de Heere vaak wel. Robin, wat bedoelt u? Nou, ik bedoel dit. Daar is iemand, een jongen en een meisje, een man en een vrouw, die is erachter gekomen, ik leef niet tot ere van de Heere. Ik ken de Heere niet. Ik heb gezondigd tegen een goeddoend God. Ik moest sterven. En ik kan niet sterven. Zoals ik geboren ben. Ik ken de Heere Jezus niet als mijn persoonlijke borg en zaligmaker. Nou, en onder de prediking, als hij werkelijk verkondigd wordt, uitgestald, aangewezen en aangeprezen, dan ga je hart daar naar uit. En dan ervaar je, oh, buiten de Heere Jezus, dat voel ik wel. Bij hem moet ik zijn, maar buiten hem is voor mij geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar je wordt het zo onwaardig. En je voelt je zo schuldig, onmachtig. En aan de ene kant ook schuldig, onwillig. En ja, maar mag ik wel tot hem komen? Ik zie als het ware op de wip, daar gaat zo'n aantrekkingskracht van hem uit. Maar ja, mag ik wel? Zo'n groot zondaar, zo'n groot... Mag ik wel tot hem komen? En hoe zal ik tot hem komen met mijn kreupele benen? Ik kan met Mephibosheth vanuit mezelf niet één rechte stap naar hem doen. Maar toch gaat mijn hart naar hem uit. Want buiten hem kan ik voor God niet bestaan. O, zegt de duivel, die ook flink met u bezig is. Dat zal ik jou eens eventjes vertellen. Er staat geschreven in Johannes 6, vers 37... Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Punt uit. Verder niemand. En het zou een heel groot wonder zijn, jochie, als jij er één van was. Want weinigen zijn uitverkoren. En als je dan geen goede kennis van het woord hebt, lig je gelijk ondersteboven. Maar de smeerlap, de mensenmoordenaar van de beginnen, verzwijgt heel bewust wat er nog meer staat in die rijke tekst. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. U kent Bunyan, komst en welkomst tot Christus. De ouders lezen dat voor de kinderen. Prachtige kinderuitgaven, geweldig. U weet hoe Bunyan, de vloeker, de tinker, de ketellapper, hoe die levenslang ook geplaagd is door de vos der duisternis met geen pen te beschrijven. En dat juist deze tekst door de Heere gebruikt is tot een geweldige doorbraak in de kennis van Christus. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, gans hulpeloos, tot mij gevloden. O, die zal ik ten redder zijn. Dan wordt het onmogelijk om niet te komen. Want dan is het hij die roept, lokt en trekt, schenkt hij de genade van het geloof om daadwerkelijk gelovig te gehoorzamen om te komen. Vat je het? Eerst heb je er iets van ervaren vanuit uzelf een totale onmogelijkheid. Maar nu de Heer het doorwerkt, onmogelijk om niet te komen. Goed. Tot iemand anders, moet ik het even netjes zeggen natuurlijk, pastoraal, die het zelf allemaal nog behoorlijk weet, met zijn verstand. Die redeneert van de ene tekst naar de andere. En die weet zich behoorlijk al redenerend overeind te houden en is sterk op de activiteit gericht. Nou, tegen zulke zegt hij, joh, er staat geschreven in Filippenzen 2 vers 12, werkt u zelf zaligheid. Met vrees en beven. Mouwen opstropen. Werken voor de Heer Jezus. Goede werken doen. Werken voor Gods Koninkrijk. Niet dat slome luie gedoe. Aanpakken. Ja, dat staat in de tekst. Maar de smeerlap verzwijgt voor zulke wat erop volgt. Want het is God die in u werkt. Beide het willen en het welbehagen. Werken naar zijn welbehagen. En tegen iemand, dat kan een jongere zijn, een puber, maar ook een, ja, ietsje wat ouder, die er toch ergens nog wel vrij losjes, gemakkelijk over denkt, om tot waarachtige bekering en geloof te komen en tot een leven in evangelische heiligmaking. Oh, dat kan altijd nog wel, dat loopt niet zo vaart. En dan tegen zulke zegt die duivel, joh, dat is waar, joh, je hebt gelijk. Je bent al jong genoeg. Geniet eerst nog maar eens lekker van het leven. Je bent maar één keer jong. Joh, haal eruit wat er uit te halen is. Je leeft maar één keer, joh. En het is helemaal niet erg. Want het staat in de Bijbel, hè. Je hebt Gods woord mee. En dan komt hij weer, hè. In Prediker 11, vers 9. Daar staat het. Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd. En laat uw hart u vermaken in de dagen van uw jongelingschap. En wandel in de wegen uw harten en in de aanschouwing uw ogen. Nou, ga je gang. Maar de smeerlap, de verleider, verzwijgt het slot van dit vers. Maar weet dat God u om al deze dingen zal doen komen voor het gericht. Nou, ik stop als ik...
Ziet u, gemeente, zo gebruikt de duivel de schrift. Daar mag je heilig bang voor zijn, op een gezonde manier. En wat staat er? Als hij zich als een engel des lichts verandert. Dat is nog veel gevaarlijker als dat hij komt als een briesende leeuw om te verslinden. Als hij met teksten gaat strooien, Paulus ergens, zijn listen zijn ons niet onbekend. En Paulus uit de praktijk van het geloof zegt, indien mogelijk, het kan niet, maar indien mogelijk zou de duivel de uitverkorenen, de ware gelovigen, nog verleiden ook. Dat zal de Heer niet toelaten, maar zover kan die wel gaan. Onderschat het alsjeblieft niet. En wat is er nodig tussen haakjes? Komen vader nog zeggen, jongen, dat je een gezonde, heldere kennis hebt van Gods woord en van de Bijbelse leer die naar de godzaligheid is. Lees goede boeken, Thomas Boston, oudvaders, waar de leer, de Bijbelse leer helder, evenwichtig in vertolkt wordt. Kom trouw naar de catechisatie, dat je gefundeerd bent in die Bijbelse geloofsleer. Dan lig je niet zo 1, 2, 3 onderuit van wat je links en rechts hoort. Wat hebben we dan nodig? Juist in de tijd waarin van alles aan de gang is. U leest ook de krant op kerkelijk gebied. En zo wil hij de Heer Jezus eigenmachtig afbrengen van de weg van zijn vader. Om zijn vader te verzoeken tot een bijzonder ingrepen. Je mag ook zeggen, wil de Heer Jezus bij het kruis vandaan houden. Wat een verzoeking voor de Heer Jezus. Vergeet niet dat hij ook echt en volkomen mens is. Wie? Ja, wie zal in eigen kracht staande blijven, te midden van deze duivelse verzoekingen? Niemand. Niemand. Daar we al eenmaal gevallen zijn. David niet. Salomo niet, Hiskia niet, John Bunyan niet, noemt hij ze allemaal maar op. Weet u wie we nodig hebben? Hem. Die niet alleen de inhoud van de schrift is, het pit, het merg, de substantia. Maar die ze ook verklaart en toepast aan en in ons hart door zijn Heilige Geest. Die het uit de volheid van Christus neemt. Om het zulke aangevochtenen en ellendigen toe te passen en toe te eigenen. Kijk, dan is ook in verzoekingen ons gedurig gebed. Heren, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Want heren, dat is het woord waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen streden. Dan wordt het wonder, gemeente, zo onuitsprekelijk groot, dat er hier vanmiddag één is die staande blijft, met de volle liefde van zijn hart, in de wil van zijn vader, in gehoorzaamheid aan zijn vader, die zichzelf restloos overgeeft tot in de dood. Ja, de dood des kruises. Kom, onze derde of laatste gedachte, staande gebleven in Jeruzalem. En de Heer Jezus antwoordt dan en zegt tot hem, en is gezegd, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Voor de derde maal gebruikt de Heer Jezus het woord van God, het zwaard van de Heilige Geest, in zijn felle strijd met Satan. U bent maar al voor, dat is een les levenslang voor allen die een strijd voeren met de vorst der duisternis. Hij wijkt echt niet voor uw woorden, voor uw zware woorden, uw lichte woorden, uw vrome woorden, voor de uwe niet en voor de jouwe niet en voor de mijne helemaal niet. Hij wijkt alleen voor het levende woord van God. Er is gezegd, tweemaal heeft hier Jezus gesproken, er is geschreven. En nu treedt hij de duivel tegemoet met, er is gezegd. Voelt u het? Zo mogelijk is dat nog indringender, krachtiger. Gods mond heeft het gesproken, de mond van hem die in eeuwigheid niet ligt. Er is gezegd, ge zult de Heer uw God niet verzoeken. Mag ik de lijn nog even doortrekken? Naar de mens gesproken. Gemeente, dat had de Heere Jezus gedaan, hè? De Heere verzoeken, uitdagen.
als hij inderdaad van de tinder van de tempel naar beneden zou zijn gesproken. De Heer Jezus haalt hier een tekst aan uit Deuteronomium 6. Daar staat, gij zult de Heer uw God niet verzoeken, gelijk als gij hem verzocht hebt, te Massa. Ja, eventjes omschakelen, dat is niet, rustig blijven. Massa, Meriba, volk in de woestijn, uitgeleid uit het diensthuis, weet je het wel? Daar bij Massa komen ze opnieuw in opstand tegen de Heer. Het volk dwingt bij wijze van spreken de Heer tot een bijzonder ingrijpen. Het volk moet en zal water hebben. En brutaal ongelovig opstandig zegt het volk, wat? Is de Heer in het midden van ons of niet? De Heer heeft inderdaad beloofd met hen te zullen zijn. Wel nu, dan moet hij daar nu maar eens tonen. En zo verzoeken zij de Heer hun God. Ze dwingen hem tot een bijzonder ingrijpen. Omdat ze aan zijn woord, aan zijn belofte, niet genoeg hebben. Wij doen hetzelfde, hè? Als we denken, nou ja, als de Heer mij hebben moet, dan weet hij me toch wel te vinden. Ook buiten de prediking van zijn woord om. Ik ga het me verder niet invullen, dat mag u zelf doen. En hoeveel trouwe kerkgangers stelden niet telkens weer uit, later wel, en hopen stiekempjes weg, dat God met Ebi gesproken een paar dagen of uren voor hun dood op een hele opzienbarende wijze volkomen uitkomst zal geven. Iemand zegt, kan dat dan niet? Jazeker, zeker weten. Hij kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Heb maar grote gedachten van hem, maar daar stiekempjes weg op hopen en ondertussen je eigen gang gaan, van twee walletjes blijven eten, niet van harte willen breken met alle zonden, niet onvoorwaardelijk jezelf als een zondaar en zondares overgeven aan die al genoegzame, volkomen bereidwillige zaligmaker, om je door hem met God te laten verzoenen, opdat je een leven mag gaan leiden in evangelische heiligmaking tot ere van de Heere. Dat niet te willen, want wil zelf baas blijven. Wat is dat anders dan verzoeken door, doe het niet. Het kan geen uitstel leiden. Heden, vanavond kan net te laat zijn. Daarom, de liefde van Christus dringt ons. Haast u, spoed u, kan nog, het mag nog. U moest eens weten hoe gewillig hij is voor de meest onwillige. Verhard u niet. Maar laat u leiden door hem. Er is gezegd, zo zegt hij, ge zult de Heer uw God niet verzoeken. Het woord van zijn vader is hem genoeg. Hij hoeft daar echt geen bijzonder teken bij te krijgen dat hij de zijn van God is. Dat weet hij van eeuwigheid. En mag ik u vragen, is het woord van de levende God u genoeg geworden? Hebt u alle gronden en grondjes leren verliezen? En bent u als een arme zondaar door de Heilige Geest, mag ik het een beetje plastisch zeggen, gezet op het woord van de levende God? Hebt u daar de levende Christus, het vlees geworden woord, in ontmoet? Zodat u daarna, want dat wordt bestreden, welkom in de strijd, leest John Bunyan. Zodat u daarna, een en ander maal in uw hoogste aanvechtingen en verzoekingen, meer en meer geworpen werd op dat woord van de levende God. Op de beloften die ja en amen zijn in Christus Jezus. Zodat u de diepe troost en smaak van dat woord mag ontvangen. Ik wil de jongelui jaloers maken. Al zegt dan iedereen dat God niet bestaat. Dat God dood is. Dat God niet meer werkt. Dat het voor jou niet kan. Dan word je door de Heere omhelst. En dan mag jij wederkerig door de Heilige Geest zo de zaligmakende kracht van dat woord ervaren. De belofte, de vastheid.
Maar ook de zekerheid dat je in die Bijbel als het ware ook heel letterlijk in de stilte aan je hart drukt. Dan kom je in Psalm 119. En dan geeft de Heilige Geest, zeggen de Puritijnen, een overstelpend inwendig getuigenis dat al de schriften van God zijn. En dat is meer voor beleving van waar dan voor bespreking. Maar toch doe ik een poging om het te vertolken, om het te bezingen. Dat gaat onder andere zo lief en zacht en hartelijk 56 leven in je hart. Ik roem in God, niet in die dominee. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou mij schenden? Dat noem Calvijn het inwendig getuigenis van de Heilige Geest. Dat al de schrift van God is ingegeven. En ik weet geen zaliger moment als je daarop verlaten mag. Tijd die gaat door. De Heer Jezus gaat niet de weg van mensen doen. De weg van zijn Vader verlaat hij niet. Hij gaat niet tot de heerlijkheid dan door de diepte van de dood en de angsten van de hel. En waarom niet? U weet het. Hij blijft gehoorzaam aan de wil van zijn Vader. Zijn hart is poordevol ontferming voor al de zijnen. Ik weet zeker, gemeente, als u met John Bunyan, dat beeld, geplaatst bent in de goede strijd des geloofs, dat hij u zo heerlijker, dierbaarder, kostbaarder wordt dan alles en iedereen. Maar wat nodig, voelt u dat ook, hè? Dat u de gehele wapenrusting Gods aandoet, opdat u kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel, om zo in zijn naam, in zijn kracht, tegen je eigen verdorven bestaan, de duivel, de wereld en zijn ganse rijk te strijden en eenmaal te overwinnen door hem alleen. Nog één ding. De Heer Jezus werpt zichzelf hier niet nederwaarts. Ik trek nog één zijlijn. Één lijn trek ik nog. Eenmaal, 3 jaar later, valt hij heel bewust tot in de diepte van de Godverlatenheid. Gethsemane, Golgotha. Toen was het wel de weg van zijn Vader. Toen vervulde hij Psalm 22, ja, al de schriften. Denk aan die machtige tekst uit het Aalmaasformulier. Hij, die lieve borg van God verlaten. Hij is in de totale Godverlatenheid afgedaald. Dieper afgedaald dan wij gevallen zijn. Wat een uitnemende, al genoegzame zaligmaker. Opdat zondaren tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Nou, klaagt er nu nog iemand onder ons? O dominee, wat is dat waar? Maar in mij is geen kracht tegen die grote menigte, zo zwak. Ik ben vaak ook zo soft, moet ik ook zeggen. Dan zegt hij in liefde, zie op mij, is er dan in mij geen kracht? Is er in mij geen hulp voor hulpelozen? Geen genade voor goddelozen? Geen troost voor troostlozen? Heb ik niet alle machten en krachten overwonnen door mijn zelfovergave op het vloekhout des kruises? Het is volbracht. Heeft mijn Vader mij niet gegeven alle macht, alle bevoegdheid in hemel en op aarde? Zie op mij. Zie op mij. Ik heb waarlijk medelijden met uw zwakheden. Ik ben waarlijk in alle dingen verzocht geweest gelijk als u, doch zonder zonde. Daarom kan ik als geen ander u juist te hulp komen. Ik ben met name een echte ervaringsdeskundige. Omdat ik te hulp zou komen degene die een en andermaal verzocht worden. Daarom wordt nu mijn kracht, mijn opstandingskracht, in uw zwakheid volbracht. En kijk, ziende op hem en horende hem zo spreken als machthebbende, zingen nochtans al de zijnen met hart en mond. Gij, Heere, alleen. Gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft. geeft uw volk de zegen. Amen. Ja, amen. Wij gaan daarvan zingen. Psalm 3, vers 4. Psalm 3, vers 4. Laat ons samen dankzeggen en bidden. Getrouwe ontfermer, hoe past en betaamt het in ieder van ons om uw naam alleen zo heilig, groot en goed, ootmoedig, eerbiedig, hartelijk dank te zeggen voor de prediking van vanmorgen en van vanmiddag. En wij bidden nog eenmaal van u bij uw grondeloze barmhartigheid. Of gij naar uw belofte, door uw Heilige Geest een woord, het woord al predikende en luisterende, hebt doen landen tot in het diepst van ons jonge en oudere hart als een dynamische kracht Gods tot zaligheid. Een iegelijk die gelooft. Zegen het onderwijs, schenk genade. Om de prediking van vandaag. Dat is ook een hele opdracht en een verantwoordelijkheid voor de gemeente. Wat doen wij nu met die prediking? Laten we het niet wegspoelen met thee en koffie. Maar u geeft ons huiswerk. Om het op een geestelijke wijze te bewaren, te overdenken. Met de Maria te herkauwen. Om ermee in te keren tot onszelf. En weder te keren tot u. Heere, gebruik het tot verheerlijking van uw naam. Tot redding en zaligheid van jongeren en ouderen, ook voor doorbrekend werk. Uw hand is toch niet verkort? Maar ook tot toerusting van uw kinderen, om de gehele wapenrusting Gods aan te doen, om in gehoorzaamheid aan uw woord niet af te wijken ter rechter noch ter linkerzijde, maar de koninklijke weg te gaan, ziende op die overste leidsman en voleinde des geloofs, Jezus. Bewaar ons ervoor
Dat we het naast ons neerleggen, dat we ons verharden en dat het eenmaal tegen ons getuigen. Gedenk dit volk, haar dienaar, dominee Bakker. Hij mocht vanmiddag ook in ons midden zijn. Hij mag vandaag in Breukelen verkeren. Zegen hem persoonlijk, ambtelijk, ook in deze nieuwe gemeente. Zijn vrouw, zijn gezin, leidt hem door uw Heilige Geest meer en meer in al de heilgeheimen van uw woord, om al die heilgeheimen op een aangename Bijbelse wijze te mogen verkondigen. En mag het leven bij hem en bij de mannen broeders. Is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen, die ik steeds in uw getuigenissen vond, door mij betracht en anderen aangeprezen. Gedenk zo de ambtsdragers persoonlijk, ambtelijk, met hun gezinnen, de kosters, de organisten, allen die bij de gemeente behoren. Heren, mag er een groei zijn in de diepte, opdat er hoe langer hoe meer positief een helder licht van ons mag uitgaan, concreet morgen op de werkplek waar ons roept, val niet altijd mee, om een leesbare brief te zijn, dat we ruiken naar de Christen der Schriften, dat ze het aan ons kunnen merken, onze handelen wandel, dat we bij de Heere Jezus geweest zijn. Oh, wat hebben we, het heeft ons land, onze maatschappij en schreeuwende behoefte naar echte, levende getuigen. Daar gaan we van uit, dat wekt tot jaloersheid. Kom, ga met ons en doe als wij. Heb dank voor alles wat u gaf, ook het zondige, we weten het Heer, in de heiligste verrichtingen sijpelt helaas nog zoveel van onszelf door. Het is net kruipolie. En daarom bidden wij nog eenmaal, was, reinig ons gemoed door het dierbare bloed van onze verborgen zonde, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit het gebed des Heeren, het 8e vers, verlos ons uit des bozen macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. 8e vers uit het gebed des Heeren. Ontvangt dan nu de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus
en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.